Ik ga gauw naar de 6, want ik heb natuurlijk niet veel tijd meer. De 6 heeft een slechte reputatie. Dat komt alleen door het getal 666, waardoor wij gebiologeerd, dan wel gefrustreerd, zijn geworden. In openbaring staat over 666, het is het getal van het beest. Maar dat staat er niet, er staat ook, het is het getal van een mens. Of nog korter, een menselijk getal. En daarmee is ook verklaard wat het is. 6 namelijk is de aanduiding van de mens. In de eerste plaats kom je dat al tegen zodra de mens ten tonele verschijnt, want het is op een zesde dag. In Genesis 1. En 6 drukt uit de mens in zijn uiterste vermogens, wat de mens kan bereiken. Ik ken trouwens 1 mens, die was nog iets meer dan 6. Hè? Dat was Goliath, die was 6 ellen en nog een stukje. En dat komt omdat hij iets meer was dan een mens. Omdat hij van moederskant weliswaar een mens was, maar van vaderskant kwam hij toch van iets hogers. Dus het was 6 ellen, ja, het was niet 7, maar het. Maar toch, en dus heet het 6 ellen en een span, zonder te weten hoeveel dat dan precies is, maar dat doet er ook niet toe. Maar 6 is het getal van de mens. Dat blijkt ook wel, want 6 is niet zo negatief in de Bijbel. Integendeel, ik zeg altijd voor het gemak, als je in Johannes terecht bent, bijvoorbeeld, kom je terecht bij, waar we al even waren, 6 stenen watervaten in Johannes 2, elk houdende 2 of 3 metreten. 6 stenen watervaten. In Johannes 4 kom je bij de Samaritaanse vrouw en het is de 6e uren. En in Johannes 12 vers 1 zijn we 6 dagen voor het Pascha op de Olijfberg. In Betanië namelijk. En in Johannes 19 wordt ter 6e uren gezegd, zie uw koning. Kan toch niet iets met de duivel te maken hebben of zo? Of met de antichrist? En in Handelingen 10 vers 9 waren ze aan bidden op de 6e uren. En zo slecht was dat dus niet. Bovendien de transfiguratie van de Heer Jezus, dat is de verheerlijking op de berg, was na 6 dagen. Matthäus 17 vers 1, dan wel Marcus 9 vers 2. Dus zo slecht was dat niet. Integendeel, het slaat zelfs op de Heer Jezus Christus en zijn heerlijkheid, feitelijk. Ik hoop dat dat zo gauw even is doorgedrongen. 6 is gewoon de mens. Nou, er zit iets meer achter, het is ook nog een beetje oppervlakkig. Maar niettemin, dat is het. En maar als het de mens is, is het in de eerste plaats de mens met allemaal hoofdletters, namelijk de Heer Jezus Christus. Beslot, de mens is Adam, maar meer nog dan Adam, is de zoon van Adam. Dat wil zeggen de zoon des mensen. Het is dus Christus zelf. Populair gezegd, en wat afgerond, als ik de getal 6 tegenkom, met name in die schriftplaatsen die ik noemde uit Johannes, dan gaat het om de Heer Jezus Christus. Als de mens, namelijk als de zoon des mensen, in zijn uiteindelijke positie, en de uiteindelijke positie van de zoon des mensen, is die van hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. In zijn voorlopige positie is de zoon des mensen, in oudtestamentische tijd dus, de vertegenwoordiger, de juridische, wettige vertegenwoordiger van heel de mensheid, vandaar 6 getal van de mens. Een menselijk getal. Maar in die hoedanigheid zou hij lijden en sterven. Vandaar dat je het getal 6 ook tegenkomt in verband met de kruisiging van de Heer Jezus. Er was duisternis vanaf de 6e uren, in Matthäus 27 bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Maar het is de mens die daar lijdt en feitelijk sterft en geoordeeld wordt. Maar zoals gezegd, in zijn uiteindelijke positie zijn we terecht in zijn opstanding. En dan staat er voor wat de mens inderdaad bereikt. Namelijk een positie aan de rechterhand Gods. Zie? En dus wijst het getal 6 op Christus. Dat daarom dus ook de antichrist zich van het getal bedient, in een wat grotere vorm dan, dat laat zich raden. Dat is niks moeilijks. Dan heb je dus weer de zes aan de linkerkant, dan ben je bij de duivel terecht. En bij de natuurlijke en zondige mens. Maar de zes aan de positieve kant, ben je terecht bij Christus. Maar het is niet positief of negatief, het is gewoon de mens. En dan nog een fase verder, want langzamerhand moet ik haast gaan maken. Nog een fase verder, dat wil zeggen dieper en fundamenteler. Het getal 6 is eigenlijk, je kan dat in ons Nederlandse, of eigenlijk Arabische cijfer ook zien. Getal 6 is eigenlijk dit, een haak. Nou ja, als het echt een haak moet worden, zou die haak zo zijn. Aan twee kanten. Maar goed, wij schrijven hem met maar een één kant. Arabieren doen het trouwens nog ingewikkelder. Maar vooruit. Het is een haak. 6 namelijk is het getal van de mens. Maar de achterliggende gedachte is dat die verbinding maakt. Want haak is verbinding. Dat die verbinding maakt tussen twee verschillende dingen. De mens zit daar tussen. En ik wijs erop dat die 6 in het Hebreeuws aangeduid wordt als de letter waf. Een wauw, een waf. Maar dat woord waf betekent een haak. En de vertalers hebben er wat problemen mee, want die begrijpen het niet helemaal goed. En als ze het dus tegenkomen, dat woord, dan vertalen ze het met 6 haak. In Ezechiël 38. Misschien in 39 ook nog. Ik zal een 6 haak in u slaan of iets dergelijks. Ik zal u trekken. Enzovoort. Maar dan hebben ze het woord 2 keer vertaald. 1 keer als de naam van het cijfer. En de andere keer in de gewone letterlijke betekenis van het woord. Een haak. Maar een 6 is een haak. En waarom dat zo is? Wel heel eenvoudig. De mens namelijk, dat bent u niet, dat ben ik niet. De mens is Adam. Ofwel zijn zoon. Die zijn plaats inneemt, zal ik maar zeggen. Zijn opvolger en zijn vervuller is ook eigenlijk. En hij, Christus namelijk, is degene die de verbinding maakt. Die, nou ja, ik kan het zo doen. Die hemel en aarde bij elkaar brengt. Of die schepper en schepping bij elkaar brengt. Of gewoon degene die de wereld, want met God verzoend, want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Hij trekt het bij elkaar. Als u begrijpt wat ik bedoel. Of moet ik gewoon zeggen, voor het zonder schoolniveau, hij is de middelaar tussen God en de mens. Maar dat is wat een 6 is. Degene die de verbinding tot stand brengt. En zo komen we het getal dus in de Bijbel in de praktijk ook tegen. Brengt verbinding tot stand. Een leuke toepassing vind ik trouwens die van de 6e dag waarop 2 keer zoveel manna viel als op andere dagen in de woestijn. Nee, dan zeggen wij, omdat er ook bij staat, dat is omdat ze de andere dag niks kregen. Kennelijk rustte God op de Sabbat, dan gaf hij dus ook geen manna. Maar goed, dan moest hij op de 6e dag dubbel zo hard werken, denk ik altijd. Nee, waar het over gaat, is dat wat op de 6e dag komt, moet de verbinding brengen met de 7e. Moet wat overlappen, is het idee. En dat idee heb ik al eerder genoemd vandaag, in verband met 6 en 7 bij elkaar. De 6e dag gaat ergens halverwege al over in de 7e. Nou ja, bij de Joden en onder de wet. Die brengt dus de verbinding, in ieder geval, met wat daarna volgt. Zie? Maar in werkelijkheid, het is Christus die dat doet. Hij is degene die een wereld die verdeeld is geworden, die zich vermenigvuldigt en dus in strijd, in onrust is terechtgekomen. Hij is het die deze wereld brengt in de rust en dus brengt bij de 7. Maar zoals gezegd, 6 is gewoon de mens. Je komt er op vele plaatsen tegen. Ik kijk even mijn lijst, ik heb een lange lijst, maar vooruit. Wat dacht u van 6 maten tarwe voor Rut? En Rut zou gaan trouwen met Boas. En ze kreeg van Boas 6 maten tarwe. Maar Boas in zijn dagen was de zoon des mensen. Reken hem maar na in het geslachtsregister. U begrijpt wat ik nu zeg? De zoon des mensen is Adam en daarna Seth en daarna Enos, Kenan, Mahal, El Jered en zo het hele rijtje langs via Noach en Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts en dan Juda. Die hele geslacht, is het enige echte geslachtsregister in de Bijbel van Adam tot op Christus. En de namen van de mannen die erin staan zijn namen van degene die in hun dagen de titel droegen. Erfgenamen van de tronen, van de beloften, God zijn wat er mee wezen mag. En dus heten ze zoon van Adam. Zoon des mensen. En de laatste die de titel droeg, zal ook altijd de laatste blijven. Dat was Jezus van Nazareth, want hij draagt de titel nog, want hij leeft. Zie? En daar is die zes dus gebleven. Spreekt over de mens in zijn hoogste positie als koning en hoge priester van het nieuwe verband. En daarom vind je dus, laat ik het anders zeggen. Wij kennen de zogenaamde Davidster, maar de Davidster is ook een zes. U weet wel, regelmatige driehoek. Regelmatige zeshoek, dan wel regelmatige zespuntige ster. Maar dat zijn dan twee driehoeken door elkaar heen eventueel. Maar het is een zes, die zes punten drukken het getal zes uit. En we schrijven het toe of aan David. Wij noemen het meestal Davidster, sinds de laatste oorlog, wereldoorlog wel te verstaan. Maar men noemt het ook dikwijls het zegel van Salomo. Dat maakt voor mij geen verschil, want als de familiezegel is, familielogo, dan is het van David naar Salomo overgegaan. Maar ik denk dat het veel ouder is, dat het gewoon bij Adam vandaan komt. Het is het teken van de mens. En ik beschouw het ook als het logo van de Heer Jezus Christus zelf, de Zoon des Mensen. Als ik bij de term teken van de Zoon des Mensen echt moet denken aan een teken en niks dan een teken, namelijk een soort van logo, dan kan ik op niks anders bedenken dan dezezelfde ster. Davidster. Zes. Teken van de Heer Jezus zelf. En de antichrist neemt die zes en maakt er zelfs 3x6 van. Of 6 kwadraat en daar het driehoeksgetal van. Dat mag je vergeten. En zo kom je namelijk aan 666. Langs twee verschillende routes. Maar het is gejat, gestolen feitelijk van de Christus zelf, maar dat had u zelf ook kunnen bedenken. Nou ja, en dan krijg je 6 zonen voor David in Hebron of 600 sikkelen gouds voor de dorsvloer van Arauna, Ornan, door David betaald, is allemaal 600, hè. En de tempel voltooid in het 6e jaar van Darius. En 6 vleugels voor elke seraf en dat soort dingen meer. Ik bedoel, lijsten vol, maar zoek ze maar na in uw Bijbel. Ze spreken in het algemeen toch echt over de Heer Jezus Christus en verder nergens anders over. Want hij is degene die die verbinding tot stand brengt van een oude schepping, een nieuwe schepping maakt en de wereld met God verzoent. Nou goed, daarom heb je ook 6 vrijsteden onder Israël. Weet je wel, waar de doodslager naar zou vluchten. Maar men zou vluchten tot de Zoon des Mensen. Die kan redden. En die kan ons vrijmaken van de wet en dat soort dingen meer. En dus 6 vrijsteden. Nou, en zo verder. Ik ga naar de 7. De 7. 7, dat is het meest voor de hand liggende getal dat het zo vaak in de Bijbel voorkomt. Ik zei al, ik heb me laten wijsmaken op 600 schriftplaatsen, dus ik begin er domweg niet aan. 7, het woord voor de 7, Shava, heeft de betekenis van vol zijn, genoeg hebben. En daarom zegt men, 7 is het getal der volmaaktheid. Dat is ongeveer het enige wat echt klopt. In al die, alles wat er in getallen symboliek in omloop is. Niet volmaaktheid van zus of zo. Het wil gewoon zeggen, het is voltooid, het is daarmee af, het is vol. Want het woord voor 7 betekent dat ook. Vandaar dat je een 7-voudige zegen voor Abraham krijgt. In Genesis 12, tel het maar eens na. Het zijn 7 punten die daarin genoemd worden. Nogal kunstmatig, want je kunt sommige ook gewoon bij elkaar tellen als synoniem beschouwen. Maar er staan 7 van die zinnen dan in elk geval. Het voltooit de dingen. Daarna stellen we vast dat hetzelfde woord voor vol zijn, Sheva, Sabbat, Sheba, dat het ook de betekenis heeft van rust. Maar de betekenis van rust is rechtstreeks afgeleid van die van vol zijn. Als iets vol is, voltooid is, vervuld is, houdt het daarna op. En dan kom je dus vanzelf bij de rust. Vandaar dat de wet zegt, 6 dagen zult gij uw werk doen en dan is het afgelopen. Als het vol is, dan is het vol en dan ben je in de rust. Dan begint de 7. En vandaar dat de Bijbel zegt dat het niet maar een chronologische aanduiding is. Maar op het moment dat je voor jezelf weet, en nu is het afgelopen, nu is het vol, nou heb ik er genoeg van, ben je rijp om de rust in te gaan. Nee, simpel, het heeft niks met een tijdstip te maken. Je kiest gewoon voor de rust, dan is het 7, dan is het Sabbat. En volgens die gedachte leven wij altijd in de Sabbat. Volgens diezelfde gedachte, die is iets moeilijker, leert men soms dat de 7e dag van Genesis 1 nooit opgehouden is. Dat klopt niet helemaal, want het gaat daar om een heel letterlijke dag. Maar de idee dat wij zouden leven uit wat God ons geeft en dus de rust zouden ingaan, dat is een algemene Bijbelse boodschap die niet maar van toepassing is sinds de opstanding van Christus, maar al sinds Adam. Per slot de Heer zei ook al tot Jozua, ik zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. Hou je maar rustig. En als iemand is in het Oude Testament die het begrepen had, was het Isaac. Ik weet nog niet wat hij in zijn leven ooit gedaan heeft, ik heb niks gevonden. Volgens mij deed hij niks. Hij zat in zijn stoel en er liet alles voorbij komen. Er was de rust ingegaan. Nee, is daar een prachtig voorbeeld van. Er is zelfs een opvatting, maar goed, ik moet nou langzamerhand natuurlijk wel haast maken. Maar er is zelfs een opvatting, dat is een hele mooie, die van dat je 3 dagen kunt tellen. De eerste dag, de dood van de Heer Jezus. De tweede dag, niks. Dan rust hij, en het is nog Sabbat ook, letterlijk, de 7e dag van de week. En op de 3e dag, de dag na de Sabbat, stond hij op uit de dood. Maar datzelfde patroon van dat tellen tot 3 is, als je het zo groot mogelijk uitdrukt, van toepassing op heel de heilsgeschiedenis. De eerste dag is die van die oude wereld die ooit was, die toen was, volgens de termen van 2 Petrus 3. Die oude wereld die door de wateren vergaan is, volgens 2 Petrus 3, maar ook gewoon Genesis 1 vers 2. Die ging toen ten onder. Daarna komt de dag waarin wij leven, van Adam tot de zogeheten jongste dag aan toe. Dat is de tegenwoordige wereld. Petrus noemt het de wereld die nu is. Dat is dag nummer 2. En daarna komt dag nummer 3. Dat is na de jongste dag. Dat is namelijk de nieuwe schepping. Als de oude aarde, deze oude wereld verdwijnt, er geen plaats meer is gevonden voor die, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde gezien wordt enzovoort. Die kennen u toch, hè? Nou, pas je hetzelfde schema toe, dan is de tijd waarin wij leven, dus de dag tussen dood en opstanding. En dus is het Sabbat. Want de dag tussen de dood en opstanding van de Heer Jezus was de Sabbat. Zie? Sterker nog, lees het nog maar eens na. Hij werd begraven omdat het Sabbat werd, dus het moest nog haastig ook. Met andere woorden, hij werd begraven en zodra de steen voor het graf gerold was, was Sabbat. Net op tijd. Misschien overdrijf ik, maar aan de andere kant vind je hetzelfde verhaal. Mensen gingen op weg naar het graf terwijl het nog donker was. En anderen gingen op weg terwijl het al begon te lichten, staat er. Maar het punt is gewoon, toen ze er één keer kwamen was de zon net boven de horizon, maar het graf was open. Meteen. Dus de andere dag, de 3e dag in de reeks, was nog niet aangebroken of het graf was open. Je komt nauwelijks aan meer dan 36 uur dus, hè? Nou ja, 37 uur dan, van mijn part. En wat ertussen ligt, tussen dood en opstanding, was die Sabbat. Dat wil zeggen, vanaf de vrijdagavond tot aan de eerste dag der week. Die route is dat, hè? Maar het heet allemaal 7e dag dan. Al duurt die dan wat lang, maar niettemin, dat is Sabbat was het in elk geval. En Sabbat betekent 7, het is hetzelfde woord. De rust. Nou goed, wij leven in die wereld sinds de val van die oude wereld en voordat de nieuwe schepping openbaar wordt, wij leven daartussen en dus is het Sabbat en dus zouden we rusten. En waarom dat een Bijbelse boodschap is, dat we zouden rusten, is omdat we dat van nature niet doen. Een mens is nauwelijks wakker in deze wereld. Ik denk altijd toen de mens zag dat hij op de aarde geworpen was. Maar dat is buiten zijn verband citeren van schriftplaatsen. Maar toen de mens zag dat hij op aarde geworpen was, schudde hij zijn hoofd, en vroeg, waarom ben ik hier? Wat moet ik doen? Waarom ben ik hier? Want hij moet zo nodig iets doen, iets bereiken. En omdat hij voorstelling heeft via zijn geweten van hoge begrippen, abstracties, ideeën, dus idealen, zegt hij, welke idealen moet ik hier nastreven, enzovoorts. En zo wordt de mens een groot jager voor het aangezicht des Heren en daarmee zelfs tegen de Heer. Heb ik nagebracht aan Esau, aan een Nimrod, enzovoorts. Zo leeft de mens. Druk! Ja, sommige kinderen, God, zo ook maar vanuit. Maar ja, die kunnen zich er ook niet van losmaken. Men moet van alles zo nodig. Waartoe? Nou, kennelijk, maar dat kan een kind begrijpen, om iets tot stand te brengen voor de toekomst. Want ja, voor vandaag brengen we niks tot stand. Dus als we toch wat tot stand moeten brengen, en we vinden dat we wat tot stand moeten brengen, moet het wel voor de toekomst zijn. En dus loopt elk mens met zijn idealen, zijn utopieën rond, die nergens op slaan. Dat is wat de prediker zegt. Komt toch niks van terecht. Kijk maar achterom. Wat heeft de vorige generatie dan bereikt? Niks, zegt de jeugd. Dus wij gaan het doen. Hey, dat is tamelijk naïeve, om niet te zeggen domme, gedachte. Maar ja, zegt men, ik ben hier, dus dat moet toch ergens voor zijn. En dat is ook wel een domme gedachte, want het betekent dat iemand je hier neergezet heeft met een bepaald doel. Dan moet het God zijn, dat kan niet missen. Want wat wou je anders God noemen? En dus moet je niet vragen, waarom ben ik hier? Je moet vragen aan de Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En wat zegt de Heer dan? Niks. Laat mij maar. Toch of niet? Nee, zo is hij echt. Ik zeg het wat laconiek, maar het komt dat ik wat haast heb nu. Maar zo steekt hij in elkaar. Het is Sabbat. Hè? We zijn de rust ingaan. Daar leven we dus niet aan een bepaalde tijd gebonden. Al is het zo dat deze beginselen zich ook projecteren in de tijd. Dus zie je de tijd van de wet waarin men van alles moet. En daarna treedt de rust in van het nieuwe verbond. Of men reist door de woestijn, men leidt ontberingen en men komt in het beloofde land. Maar, zegt de Bijbel, maar Jozua heeft hen niet gebracht in de rust. Het heette wel zo, maar het is niet die rust waar het werkelijk over gaat. En David heeft de strijd gestreden en bracht daarna een koninkrijk van vrede tot stand voor zijn zoon Jozua. Maar David heeft hen niet in de rust gebracht, want David heeft over een andere rust gesproken. Men leest Hebreeën 4, want dat staat er allemaal. Niet dat er later dan alsnog één moet komen. De gedachte is, nee, het gaat over iets veel hogers. En die rust zou men ingaan. En wij in elk geval, in onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich verbergt en waarin min of meer in zekere zin de heilsgeschiedenis stilstaat. Dat is het. Rust. Want voor zover er volheid is, namelijk Shiva, rust, Sabbat, voor zover er volheid is, is het een volheid waarmee Hij ons vervult. Wij zijn leeg. Vaten hoeven zichzelf niet te vullen. Vaten zouden open moeten zijn. Omdat ze zich zouden laten vullen. Dat is het verhaal. De Heer zou zijn werk doen. Nou goed. En dus 6 dagen zult gij uw werk doen. Maar dan moet het wel afgelopen wezen. En de mens doet zijn werk. En daarna moet hij zeggen, nou verder kan ik niet. Ik ben maar 6. En hij zou op moeten houden. En het beste kun je dat doen. Dus als je 6 bent. Nee? Vroeg bedoel ik dus. Nou, daarna komen we bij 8. En die ligt een beetje in het verlengde van de 7. 8, Shimone, betekent zoveel als vet maken of vet zijn. In de zin van rijk zijn, niet eens vervuld zijn, maar meer dan dat. Overlopend. Eigenlijk is dat een begrip wat in onze wereld weer niet thuis hoort. 8 staat namelijk, zoals we al even gezien hebben, voor een nieuwe schepping eigenlijk. dat wat na deze wereld komt. Zeven is de volheid. En vandaar dat je zeven in het algemeen ziet in verband met het werk Gods. Het is altijd zeven. Zeven dagen, zeven jaren, zeven sabbatjaren. Zeven maal zeven jaren. Zeven maal 70 jaren. 7000 jaren. Zeven bedelingen. Of gewoon zeven dagen van de week. En de idee is dat daar het tellen ook gewoon ophoudt, want dan begin je overnieuw. Zeven noten. Aan de notenboom. Nee, op het klavier, op de muziek. Zeven noten en daarna komt het octaaf, dat is de acht. Maar het octaaf is weer gewoon één, op een ander niveau. Het is weer diezelfde noot, maar een fase hoger. Een nieuw begin. Acht is namelijk gewoon de nieuwe schepping. En vandaar dat zeven en acht in elkaar grijpen, omdat het koninkrijk van Christus dat op aarde gevestigd wordt, gebaseerd is op één nieuwe schepping. En dus kan het niet uitblijven dat de zeven overgaat in de acht en dat de Sabbat dus overgaat in de eerste dag der week. En daarom vieren wij de eerste dag der week, terwijl wij Sabbat vieren. Je moet het begrip alleen wel uit elkaar kunnen houden, maar ze vallen wel degelijk samen. Ja. Niet in de tijdrekening, maar wel op het hogere symbolische niveau. De eerste dag der week, een nieuw begin, een nieuwe schepping, opstanding ten derde dagen, maar het was op de achtste dag. We kennen trouwens ook nog de leuke bijkomstigheid van al die feesten van Israël, nou drie waren er, die zeven dagen duurden volgens Leviticus. Maar de laatste uit de reeks was het Loofhuttenfeest. Het duurde zeven dagen en daarna nog een dag. En dus spreekt Johannes, was het Johannes 8 of daar in de buurt, spreekt ineens over het Loofhuttenfeest op de achtste dag, de grote dag van het feest. Officieel duurde het zeven dagen, maar er zat toch een achtste dag aan vastgeplakt. En op die dag zei hij, alle gij dorstige komt tot de wateren enzovoorts, komt tot mij. Stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien. En dit zei hij van de geest, welke men ontvangen zou als men in hem gelooft. Zie, een nieuwe schepping dus. Die voor het eerst openbaar werd in de opstanding van Christus. En die volledig openbaar zal zijn nadat de 7000 jaar of 7 bedelingen van deze tegenwoordige wereld voorbij zijn. Dan komt de 8, een nieuwe schepping. Je vindt de acht terug in elk geval in de instelling van de besnijdenis. Na zeven dagen wordt de voorhuid weggenomen. De voorhuid wil zeggen de buitenkant. En daarmee de zienlijke dingen, hoe vreemd het misschien ook klinken mogen. Maar dat is wat het is. Dan verdwijnt namelijk de oude schepping, de voorhuid. En wordt de nieuwe schepping openbaar. En vandaar dat je in de Bijbel dat vele malen tegenkomt. Op de achtste dag worden de dingen openbaar. U weet wel, Mozes was zeven dagen op de berg en op de achtste dag verdween de mist en zag hij de Heer. Werd openbaar. Zoiets is dat, hè. Na de achtste dag, of op de achtste dag, werd de Messias openbaar in zijn opstanding. Daar verscheen hij dan definitief en zo verder. Na zeven dagen en op de achtste dag werd de Heer openbaar aan Thomas. Een week na zijn opstanding. Dus, na acht dagen verheerlijking. Dan heb je zelfs in Handelingen 9 nog een die acht jaar verlamd was. Ik houd het erop dat hij in het achtste jaar genezen werd, maar vooruit. En we hebben natuurlijk ook nog 1 Petrus 3. Acht man werden behouden in de ark. Acht is de nieuwe schepping. Kijk, en nou even terugkomend op de samenhang van de 3, de 5. En alsnog schud ik de acht maar even naast dan. Die twee rondjes dan maar vooruit. Zij liggen in elkaars verlengde. Ook als je het in het Hebreeuws zou schrijven trouwens. Hoor. Want ik ga het niet doen, het kost me veel tijd. Wat tekenwerk. Maar in onze cijfers loopt het ook in elkaar over. 3 is de belofte. 5 brengt op één manier de vervulling van de belofte. Want wat beloofd is in de 3 is een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping komt voor een deel tot stand onder de 5, maar hij blijft daar verborgen. Dat is onze bedeling. Het is maar half af. Maar hij wordt volledig af en zichtbaar, compleet vervuld. Dat kun je zo zien aan het cijfer als zodanig in de 8. en nieuwe schepping. Als je goed kijkt, dan zie je zelfs een oude en een nieuwe schepping boven elkaar. Maar goed, dan heb je toch een nieuwe schepping. Daar gaat het maar om. Het loopt in elkaar over. Hetgeen mij brengt inderdaad bij wat ik er straks al zei. Het getal 358. Maar nou zit je in de mystiek. De cijfers komen in de Bijbel niet voor. Maar getal 358 beschouw ik als het cijfer van de Messias. De 3, de 5 en de 8 is de gematria namelijk van het woord Messias. Of het toevallig is, weet ik nog steeds niet, maar ik zal het nooit vergeten, want het klopt zo mooi. 3 is de belofte, 5 de vervulling van de belofte in onze dagen, maar dat is een gedeeltelijke en onzienlijke vervulling. En bij de 8, in de 8e bedeling of zo, om zo te zeggen, in de nieuwe schepping wordt die definitief openbaar. En dat is ook de strekking van de 8e dag van het Loofhuttenfeest. Daarna komen we bij de 9, maar de 9, daar wordt het al gecompliceerd. De 9 is namelijk feitelijk ook een 3. Het is een 3 maal 3, dus blijft een 3. Dat hebben we vroeger geleerd. 3 maal 3 is 9. Precies, broeder. Dat is het ook. Want in de... neem het eerste Hebreeuws maar. 9, de tet. Dat is het woord voor baarmoeder. Wij schrijven hem... zo ongeveer. Men zou hem schrijven. Zo. Herkent u hem, zuster? Zuster Ina? Goed zo. De baarmoeder. Daar komt namelijk het een en ander uit voort. De 9 is net als de 3 de belofte, maar die 9 staat wat dichter bij die vervulling van de belofte. 9 brengt inderdaad verband met bijvoorbeeld het lijden. Dat moet leiden tot de definitieve verlossing. Daarom was het de 9e ure en de Heer riep, het is volbracht. Dit was het dan. Hierna komt de verlossing. En het was uiteraard in zijn opstanding. Vandaar in Handelingen 3, toen die verlamde, die kreupele genezen werd, was de 9e ure. En toen kwam de verlossing. Als het de 3e ure geweest was, had ik het ook goed gevonden. Maar er staat 9e ure en het maakt in werkelijkheid geen verschil. Maar dat betekent, het lijden is voltooid. Je vindt de 9 dus ook terug in de bekende 9 maanden van de zwangerschap, uiteraard. Maar ook in de 9 plagen van Egypte. Dat waren er toch 10? Dan zeg ik nee. Die 10e was niet alleen een plaag over Egypte. En die hoort dus in het rijtje niet thuis. Er waren 9 plagen over Egypte. En die wat wij de 10e plaag noemen, was een plaag niet alleen over Egyptenaren, maar net zo goed over Israël. Want ook van Israël zouden de eerstgeborenen omgebracht worden. Alleen, die hadden daar een methode voor, hè. Zij slachten het paaslam en streken het leven, het bloed van het paaslam, aan de deur. En de 4, cijfer 4, heet een dalet. En een dalet is een deur. Zij streken het leven van het paaslam aan de deur, aan de 4, en daarna... gingen ze door diezelfde deur uit. Nee, de verderfengel, of hoe het maar heette, maar gingen voorbij. Het oordeel ging er voorbij. En dus hadden ze hun eerstgeborene. En ze gingen door de deur uit. Uit de slavernij naar de vrijheid. Maar het is de dood. De deur. Maar de aardigheid is dat het bloed een beeld is van leven. En het bloed gestreken aan de deur wil zeggen dat er na de dood leven is. Het is een uitbeelding van wedergeboorte. Wat had hij dan gedacht? Uittocht uit Egypte is toch wedergeboorte? En de dalet, de deur, komt overeen inderdaad met het kruis, zal ik maar zeggen. Maar het bloed komt overeen met de opstanding daarna. Ik heb het nagevraagd niet zomaar aan iemand. Ik heb het nagevraagd aan Johannes. En die zei inderdaad, hij bracht voort water en bloed. En die getuigen. Nou ja, bij nadere inzien, twee of drie zijn er die getuigen, dat weet u toch, hè? Lees het eens na, en wat is het, 1 Johannes 5? Huh? Hij zegt, drie zijn er die getuigen, ik tel het twee of drie, namelijk water en bloed en de geest. Want het is water en bloed, is leven, het wordt voortgebracht door degene die leed en stierf. En bij de uittocht uit Egypte vind je dat dus ook. Maar goed, daarom reken ik geen 10 plagen daar, maar 9 plagen. En die 10e, dat is een algemene over heel de wereld officieel over Egypte en Israël. Nou ja, daarna krijgen we dingen als koningen die 9 jaar regeerden enzovoorts. Maar ik laat het er maar bij, want ik ga naar de 10. De 10 is de uitdrukking van het woord Gods. Niet in de zin van de essentie van het woord Gods, maar in de zin van het spreken in de praktijk van het woord Gods. Dat is makkelijk genoeg, want we lezen Genesis 1 en dan lezen we 10 keer en God zeide. Op de derde dag was het dubbel en op de zesde geloof ik 4-dubbel. Maar goed, dat doet er niet toe. Er staat 10 maal en God zeide. En we kennen alle de 10 woorden, want zo word je geacht dat te noemen tegenwoordig. De 10 woorden, 10 geboden namelijk. Op de stenen tafelen. En dat herhaalt zich enige malen in de Bijbel. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in Zacharië 5 de vliegende boekrol. Die ook een beeld is van het woord van God op een of andere wijze. En die is 10 el breed. 10. Het spreken van God. En vandaar 10 talenten, 10 maagden, 10 penningen, 10 ponden, 10 hoornen. Het gaat over het spreken als zodanig. Daarna moet ik er meteen wat aan toevoegen. Want in veel gevallen dat je in de Bijbel de 10 tegenkomt, hangt die ook samen met waar dat woord van God in onze dagen specifiek gevonden wordt. Nou, waar vind je het? Onder de 10 stammen van Israël was het idee. En daarom vind je dus 12 apostelen, waarvan 2 zijn de zonen van Zebedeus en 10 zijn die anderen. Of je vindt, als je het niet goed vindt, 12 apostelen, 2 daarvan stellen het Joodse volk voor, namelijk Judas, die heet dus ook zo, en Thomas, de ongelovige, weet je wel. En de andere 10, was die 2, de 2 stammen voorstellen, en dan stellen de 10 stammen van Israël voor, en zo is het ook. Nou goed, de rest van het verhaal vertel ik niet, maar ook om die reden vind je 10 talenten, 10 ponden, gegeven aan de 10 dienstknechten van die man die naar een ver land afreisde om een koninkrijk te ontvangen, om daarna weder te keren, Lucas 19, hoezo 10? Omdat het slaat op de situatie in onze gemeente, waarin de zaligheid het woord Gods terecht is gekomen bij de 10 stammen van Israël. Nou ja, het is in de 5e bedeling, dus het is in het verborgene gebeurd, maar het is wel gebeurd. En daarom vind je ook, ik kan hem zo gaan niet vinden hier, daarom vind je ook in Lucas 17 dat er 10 melaatsen genezen worden. En die worden weggestuurd naar de priester om zich te laten nakijken. 10 melaatsen. En daarna komt er maar 1 terug bij de Heer Jezus. En hij was een Samaritaan, staat erbij. Dan weet je toch hoe het zit. Die 10 melaatsen zijn een beeld van de 10 stammen van Israël, die al lang melaatsen zijn in zonde en in afzondering enzovoort, verstrooid in de wereld, uitgezwermd en hoe het allemaal maar heten mag. Maar als ze genezen worden, komt daar 1 terug en die ene is uiteraard een beeld van de gemeente. Maar hij heet Samaritaan en Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Maak daar maar eens wat anders van. Ik bedoel, dat moet toch zo zijn, dat kan niet missen. En zo was het met de 10 dienstknechten in Lucas 19, die elk een pond kregen. Hoezo heeft hij maar 10 dienstknechten? We dachten dat hij de 12 had. Hoezo nou ineens 10? Nou, omdat het de verwijzing is naar onze bedeling en dan ben je maar bij die 10. Zie? Nou goed. Het kan trouwens net zo goed zijn, eventueel het spreken van de tegenstander, hoor. Vandaar dat dat laatste wereldrijk er één is met 10 hoornen. Maar een koninkrijk geregeerd door die figuur die sprak als de draak. Dat blijft 10, het spreken. Nou goed, wat heb ik nou nog? Wat moet ik nog per se bespreken? Nou, vooruit dan. Even dan. 11. Komt niet zo vaak in de Bijbel voor, maar 11 is de aanduiding van het verborgen koninkrijk van Christus. Een koninkrijk namelijk is 12. 12 is heerschappij. Schrijf dat maar even op bij de 12. 12 is heerschappij. 12 domineert. Daarom hebben we 12 uren die de dag beheersen. Nou ja, 2 × 12, maar niettemin is het 12. Daarom hebben we 12 manen, dan wel 12 maanden die het jaar beheersen. In overeenstemming trouwens ook met de 12 tekens van de dierenriem. En daarom hebben we ook 12 stammen van dat koninklijke en priesterlijke volk van Israël. En waar het gaat om de eerstelingen van het volk officieel, zijn we terecht bij de gemeente in onze bedeling. En dat begint met 12 discipelen. Nou, er waren er meer, dat weet u. Maar 12 worden daaruit specifiek aan ons voorgesteld. 12 is de openbaring van het koninkrijk. Heerschappij staat het voor. Maar bij 11 ontbreekt er een. Het is hem nog net niet, het is nog niet geopenbaard. Het is makkelijk genoeg, want bij 11 komen wij terecht op Jozef. De zonen van Jacob, dat waren er immers 12, tellen wij. En Jozef krijgt nummer 11 en het duurt een poos voordat nummer 12 geboren wordt. En daarna sterft zijn moeder, dus dan is het verhaal meteen uit. Dat weet je toch, hè? Geboren van Benjamin, dood van Rachel enzovoorts. Maar heel lang is het maar 11 en die nummer 11 krijgt wel degelijk het eerstgeboorterecht. En dat is het eerstgeboorterecht waaraan u en ik als leden van de gemeente in onze dagen hebben deelgekregen. 11 staat dus voor het koninkrijk dat nog niet geopenbaard is. Je komt het niet zo vaak tegen in de Bijbel, dus het heeft niet zoveel zin om er werkelijk op in te gaan. Bovendien, je krijgt 11, boven 110 en zelfs 1100 komen in de Bijbel voor, maar alle drie in volstrekt dezelfde betekenis. 110 is trouwens de leeftijd van Jozef, en maar ook van Jozua, maar dat is een directe erfgenaam uit Efraïm, namelijk. En daarna kom je het in Richteren tegen in een heel ingewikkeld verhaal, maar daar kan ik nou niet op ingaan. Maar het beeldt onze bedeling uit. Wel een koninkrijk, maar nog niet openbaar. Dat is wat onder 11 eigenlijk hoort. Bij 12 zit je op de openbaring van het koninkrijk. In al die dingen die ik er straks genoemd heb. En bij 13 zit je op het vervolg van de 11. Want de aardigheid van het verhaal is dat ook buiten de gemeente om, die geacht wordt geïdentificeerd te worden met Jozef of Efraïm, ook buiten de gemeente om heb je nog steeds de 12 stammen van Israël. Maar de gemeente wordt op een of andere wijze geacht een 13e stam van Israël te zijn. Eén die er wel bij hoort, maar die er toch naast staat. Hij is er al voordat de 12 er zijn. En als er 12 er zijn, is hij er nog steeds apart. Dat is de gemeente, als u begrijpt wat ik bedoel. De gemeente is eersteling van Israël, is ontijdig geboren, te vroeg. Namelijk, met dank aan Paulus in 1 Korinthe 15, te vroeg. Eerstelingen van Israël, eerste vruchten van de oogst. En daarom toch eerst geboorterecht. Maar als Israël geboren wordt en voltooid is en dus een koninkrijk op aarde heeft, zeg maar in de 1000 jaren, is het daarnaast altijd nog die gemeente die aan de ene kant een voorloper is van Israël, aan de andere kant erbuiten staat, namelijk daarboven staat. En dus is de gemeente aan de ene kant een 11 en aan de andere kant een 13. Heb je die? Lastig, hè? Nou, voor het eind van de dag dan. Jozef was de 11e zoon. En zijn eerst geboorterecht dat hij kreeg van Jacob, vererfde hij, precies datzelfde ding, datzelfde eerst geboorterecht, vererfde hij naar zijn zoon Ephraim. Maar zijn oudste zoon was Manasse. En Ephraim en Manasse werden beide een stam van Israël. Dus één stam werd dubbel. Jozef werd Manasse en Ephraim. Dan heb je ineens 13 stammen. Maar volgens de natuurlijke lijn zou Manasse de erfgenaam zijn van Jozef. Die hoort dus bij de 12. Maar als je 12 stammen van Israël hebt, dan blijf je dus met die 13e zitten. Met Ephraim. Die staat er dus als het ware naast. Maar omdat hij de directe erfgenaam is van Jozef, is hij toch de 11e. Heb je die? Hij is zowel 11 als 13. En het leuke vind ik dan dat wij van 11 zeggen het is het gekke getal. En van 13 het is een ongeluksgetal. Wij weten namelijk niet wat wij met de 11 en de 13 aan moeten. Het zijn vervelende getallen, het zijn priemgetallen. Je kunt ze nergens doordelen, je kunt ze niet opsplitsen, ergens anders in onderbrengen. Zijn beroerde dingen. Zie? Ze horen er niet echt bij. Nou, dat is het verhaal. En zo kom je ze ook inderdaad in de Bijbel tegen. De 13e, als het in de Bijbel echt over een 13 gaat, dan gaat het altijd over wat ik altijd noem een omwenteling. Dan zit je op een ander niveau ineens. En in de wereld wordt dat beschouwd als ongeluk. Het is buiten verwachting. Het had in de gewone reeks moeten zitten, maar hij zit niet in de gewone reeks. Volgens andere beginselen, dan dwaal ik af naar de mystiek, ik ga er nou toch een eind aan maken. Maar volgens andere beginselen zegt men, nou ja, de 13e is een nieuw begin, zoals de 8 dat is. Dat klopt ook. Is ook zo. He? Ik zei net, je hebt 7 noten in een toonladder bij het octaaf. Bij de 8 dus begin je aan een nieuwe. Dan herhaalt hij zich, maar je had ook, als je de halve noten rekent, dan heb je 12 noten maar in het octaaf. En de 13e is het octaaf. De 13e en de 8e vallen dan op het toetsenbord samen. En zo is het ook. 13 is een nieuw begin. Het is weer dezelfde, maar het ligt op een ander niveau. Zie? En zo is het met de gemeente in de praktijk ook. Wij zijn Israël, maar op een ander niveau. Zie? Op een hemelse niveau, een hoger niveau. Het is die ene die te veel is. Maar het is weer zo, omdat hij hier op aarde eigenlijk ook niet thuis hoort. Hoeveel keer liepen ze eigenlijk om Jericho heen? 13 keer. 6 dagen lang 1 keer en op de 7e dag 7 maal. En 7 plus 6 is 13 keer. Zo kregen de zonen van Aaron, de Levieten, zonen van Aaron kregen 13 steden. En zo bouwde Salomo 13 jaar aan zijn paleis. En op de 13e van de eerste maand moest men het zuurdecem uitzuiveren uit het huis. En wanneer kwam de verlossing van Israël ook alweer in de dagen van Esther? De 13e dag van de 12e maand. Het bracht hen geen ongeluk. Het bracht hen geluk. Toen kwam de ommekeer. Toen hadden ze de overwinning over hun vijanden enzovoorts. Nou goed, in de natuur komt de 13 ook voor, maar ik zal het er maar niet met u verder over hebben. Hoe heette trouwens de 13e apostel ook alweer? Reken ik ook redelijk goed. Het andere antwoord is Jozef. Het was een strikvraag, je hebt geen 13 apostelen, je had er maar 12. Maar toen er op een gegeven moment nog maar 11 waren, omdat Juda er niet bij was, Judas was dood, een beeld van de 2 stammen. Toen had je er maar 11. Leuk, hè? 11. gaat over onze tijd. Juda, twee stammenrijk is het niet meer. Je hebt er nog maar 11. Maar iemand anders moet de positie van Juda innemen, staat erbij. Een ander neemt zijn opzieningsambt, dus het kan niet missen. En toen werden er 2 kandidaat gesteld en Matthias werd gekozen. Dus dat is de 12e, is het verhaal rond. Maar er werden er 2 kandidaat gesteld. En die ene die ik nou niet genoemd heb, die wordt uitgebreid genoemd. Dus die en Matthias. En als je het leest voor de eerste keer, denk je, nou, Matthias wordt het dus niet. Die heeft te weinig namen en titels. Maar hij werd het wel. En die andere heette Jozef, gezegd Justus. Wat nog een naam, geloof ik. Barsabas. Barnabas. Nee, Barsabas, geloof ik. Barsabas, dacht ik. Nou goed, in ieder geval wordt uitgebreid genoemd. Maar hij heet Jozef. En raad eens wat? Hij verdwijnt weer van het toneel. Zoals dat bij Jozef gebruikelijk is, overigens. Maar er waren 11 apostelen, toen werden er 2 kandidaat gesteld, dan heb je toch 13. En die 13e heet Jozef en hij verdwijnt naar de achtergrond. Hij zal best dezelfde bediening gehad hebben als al de andere 12 apostelen. Alleen hij heette officieel niet een apostel, hij stond ernaast. Hij werd op een ander niveau. En hij was niet de enige, want er liepen nog 2 Jozefen rond. Die er zo naast liepen. Jozef van Arimathea en Jozef genaamd Barnabas, de peetvader of hoe heet zoiets, de mentor van Paulus. Ze worden 1 keer genoemd, of bij 1 gelegenheid, dat kan ook, en daarna hoor je in de Bijbel niks meer van ze, maar ze zijn er wel, op de achtergrond, en dat spreekt over onze bedeling. Dat zit dan die 13 vast. Zie. Nou goed, daar kan ik natuurlijk nog wel veel meer over zeggen, maar dat doe ik niet. 14. Dus Genesis 14, dat gaat over het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Dat is een makkelijke, het is de 7, maar die is dubbel. Wijzend op het dubbele deel, dat had niet gehoeven, maar het gebeurt nou eenmaal wel. En dus lezen we in Hebreeën over de 14 betere dingen van het nieuwe verbond. Tel ze maar eens na. Dat is leuk om te doen. De betere dingen. Eventueel ook uitnemender dingen, want dat is ook beter. Krijg je een opsomming van 14 betere dingen die tot stand gekomen zijn onder het nieuwe verbond. En dus in de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Betere dingen, betere hoop, beter verbond, betere bediening, betere middelaar, betere beloften, betere tijden. Zeker wel, tijden der verbetering. Die had je niet gevonden met je computer, maar vooruit. Betere tijden, betere offeranden, beter en blijvend goed in de hemel, beter vaderland, betere opstanding, kortom wat beters voor ons. Betere dingen namelijk gesproken door het bloed van Jezus, 14 keer. En mocht u dat niet geloven, ik heb nageteld hoe vaak de staf van Aaron genoemd wordt in de Bijbel, dat is 14 keer. Ja, dat is het betere werk, zeg ik dan maar weer. Dat is het... Dat is het echte harde werk. Dat is echt de studie. Zulke dingen doe ik tegenwoordig bijna niet meer. Maar jarenlang heb ik dat altijd gedaan. Altijd tellen is mijn tweede natuur. Altijd tellen. Altijd meelopen met die vingers enzovoorts. En liefst opschrijven, want later doe je het niet meer en je vergeet het. Maar het is echt wel interessant, hoor. Nou goed. De uitdrukking te kennen geven... Uit Daniel. Ik zal u de uitleg te kennen geven. De droom is een uitlegging te kennen geven enzovoort. Dat woord te kennen geven komt 14 keer voor daar. Zie? Dat is precies wat de Heer doet in onze dagen als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij doet ons kennen. Hij maakt zich bekend. Hij leert ons. Hij leidt ons in heel de wijsheid. Hij is degene in wie al de schatten der kenmerken, al de schatten der wijsheid verborgen zijn en zo verder. En ik zei kenmerken, maar dat is het volgende punt. Lees maar eens over de liefde in 1 Korinthe 13. De liefde is lakmoedig, goedtierend, niet afgunstig, handelt niet lichtvaardig, is niet opgeblazen, handelt niet ongeschiktelijk en zo verder. Ik moest ze van mevrouw uit het hoofd leren. Maar het is mij niet gelukt. Maar tel ze maar eens na. 14 keer.
En ook de tal waar vandaan de liefde
Dat is heel goed, broeder. Want de stamvader van de Heer Jezus en dus van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, getalswaarde, dat is de mystiek dus weer, is 14. David. Maar het wijst op, niet heerschappij, dan had het een 12 moeten zijn, maar het wijst naar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het was dan ook David die de term gebruikte in Psalm 110. Verder vind je het helemaal nergens genoemd. Maar zo is dat nog een keer. Nou goed. Dit is een leuke, ja. Kijk, je weet het uit het hoofd. Dat is ook zo, ja. Je vindt in Genesis 1, en dan hou ik op, hè. Je vindt in Genesis 1, vind je... Matthäus 1. Nieuwe Testament. Het wordt nou laat, hoor. 4 uur spreken. Tong wil niet zo goed meer. Maar in Matthäus 1 vind je een geslachtsregister van de Heer Jezus. Nou ja, vanaf Abraham. Een lijn van erfgenamen van de titel Zoon des Mensen. Dat is wat het is. Niet een geslachtsregister. Ligt er dicht naast, maar het is het niet. Het is bijna nooit in de Bijbel. Het is een lijn van erfgenamen, lijst van erfgenamen, zo je wilt, van de titel Zoon des Mensen, feitelijk. En die lijst die daar gegeven wordt, kijk, en dan raak je toch in de mystiek min of meer. Het is een lijst van 3 x 14. Dat staat er ook bij. Dus je komt er toch niet onderuit dat er zulke mystieke dingen in de Bijbel wel degelijk zitten. Dat er getallen, maar ook gewoon begrippen, maar ook getallen in de Bijbel verborgen zijn. En dat is omdat ze een betekenis hebben natuurlijk. En dat is dus getal mystiek. Maar goed. Er staat 3 x 14 generaties. Waarom 3 x 14? Nou, 3 x omdat er wat... 3 x omdat er wat beloofd was. Wat was er dan beloofd? De koning, zeggen wij, want we hebben geleerd dat Matthäus spreekt over het koningschap van Christus, dan wel over Christus als koning. En dan zeg ik weer, ja, dat kan wel zijn, maar dat is de oppervlakte. Wat ik geleerd heb bij het lezen van Matthäus' evangelie, is dat je steeds op het verkeerde been staat. Het verhaal gaat over de koning en als hij er moet komen, dan ineens is het de priester. De hoge priester. Voorbeeld... Lees maar eerst die geslachtslijn, dan denk je het gaat om de troon, dat is ook zo. Maar als dan de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd aan Jozef, dan staat erbij en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat is niet het werk van de koning, dat is het werk van de hoge priester. Hebben we die? Het zou leuk geweest zijn als er een lijst was geweest van 3 x 12. Een beloofd koninkrijk, 3 x 12. Maar het is 3 x 14, namelijk een beloofd priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dan is nog het leuke van het verhaal dat in de laatste 14 eindigt uiteraard bij Christus zelf. Hij is de 14e. Kijk, het had ook 42 kunnen zijn, 3 x 42, of 1 x 42. Zeg ik het goed? Ja. Maar het is 3 x 14. Zodat het nummer wat op de Heer Jezus Christus gestempeld wordt, is het nummer 14. En dan ben je toch bij de koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond, blijkbaar. Lees hem maar na, tel hem maar na. Jezus is namelijk 13. En dan staat er gezegd Christus en dat is nummer 14. Want Jezus stierf en moest uiteraard opgevolgd worden, volgens het erfrecht. En het erfenis gaat naar het meest naaste familielid. En het meest naaste familielid van Jezus bleek te zijn Christus. Toch of niet? Dat is de telling daar. Tel hem maar na voor uzelf. Zoek het maar uit. Eerlijk blijven, lezen, tellen. Nummer 14. En daar gaat het maar om. Het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Nou goed, daarna weet ik, er zijn andere getallen, u zult vragen, maar het getal 42 dan, ja goed, dat is makkelijk denk ik altijd. U zoekt het gewoon op waar het in de Bijbel voorkomt, u vraagt het omdat het voorkomt, nou goed, zoek dan op overal waar het voorkomt en dan is het niet zo moeilijk. Het is een beeld van de dood. 42 maanden van grote verdrukking, onder andere, ga ze nou allemaal niet noemen. Maar dat is allemaal zo moeilijk niet. En voor zover er getallen zijn waar ik nog nooit een goede verklaring over gehad heb, de kans is groot dat ik hem dus ook niet heb. 153 vissen. U vindt het onbevredigend. Het enige wat ik kan doen is zeggen, nou, het is een veelvoud van 17. En 17 ligt naast de... 17 ligt naast de 8. Dus ik ga je nou niet uitleggen waarom dat is, maar het is zo. Op verschillende manieren. Heeft ongeveer dezelfde betekenis. Het staat voor wedergeboorte, nieuwe schepping enzovoort. Opstanding uit de dood. Vandaar dat de opstanding van Christus was op een derde dag. Of op een achtste dag, maar het was de 17e van de eerste maand. 17. En een veelvoud van 17 kom je tegen in 153. Het enige wat ik ervan maken kan, is dat het een prachtige uitbeelding is van de gemeente. Maar dat weet ik ook zonder het getal te kennen. Het was het net wat in de zee geworpen wordt. Niet aan de linkerkant, maar aan de rechterkant. Niet aan de verkeerde kant, maar aan de goede kant. Niet aan de kant van de twee stammen, maar aan de kant van de 10 stammen. Nee, in de zee, in de Volkerenzee, niet aan de kant van de twee stammen, maar aan de kant van de 10 stammen. En niet 's nachts, maar overdag, dus het kon eigenlijk niet. In het net komt helemaal vol. Dus een beeld van de gemeente, net dacht te scheuren, staat er. Want het net kan ook denken, het net dacht te scheuren. En het bootje van Paulus dacht ook te breken, maar al wat erin zat werd behouden. In het bootje, zowel als in dat net. Het is dus een beeld van de gemeente. Dus die 153 moet op een of andere manier op de gemeente slaan. Als u mij vraagt, op degene die deel hebben aan de opstanding van Christus. En als u te ver gezocht vindt dat 153 deelbaar is door 7 en veelvoud is van 17, sorry. Dan zeg ik, oké, nou u dan. Vertel het maar, heb je wat beters? Men zou zich op die dingen niet fixeren. Als je het onvoldoende vindt, oké, leg het dan naast je neer. Je weet toch wat voor staat. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En daarmee ben ik helemaal rond eigenlijk. En dat is een van de belangrijkste doelstellingen ook van deze dag. Getalsymboliek komt overeen met gewone symboliek. Het is een hulpmiddel, het is een instrument, maar het is niet een Bijbels onderwerp. Als zodanig. Het is niet onderdeel van de systematische theologie. Het is een hulpmiddel. Misschien levert het ons inderdaad alleen maar ezelsbruggeltjes op. Dat zou best wel kunnen, dat het niet meer is dan dat. Maar dan zeg ik, vriendelijk dank, daar hebben wij ook wat aan. Toch? Maar dat het geen compleet systeem is in zichzelf, met een volledige samenhang van al die getallen, structuren en lijnen dat was doorheen. Ja, dat is zo, dat is het niet. En dus kun je het ook niet verabsoluteren, niet in zichzelf als één onderwerp beschouwen. Je kunt het niet uit de Bijbel halen en het daarnaast leggen en het als onderdeel van de Bijbel bestuderen. Dat is allemaal onzin. Het is volstrekt onmogelijk. Het is een instrument dat in de Bijbel thuis hoort. En men zou het beste beschouwen als een wat vreemde vorm van stijlfiguren en zo. Van niet normaal letterlijk taalgebruik, maar een wat diepgaander poëtische taalgebruik. Het gebruik van stijlfiguren en de symboliek, want dat is het dan dikwijls. En dat kan inderdaad ook via getallen. Het gaat soms heel ver. Soms. Maar voor wat ik ervan gezien heb, meestal gaat het niet ver. Dat wil zeggen, je vindt er hier en daar wat van terug, maar daar heb je ook alles mee gehad ook. En er zijn ongetwijfeld nogal wat getallen die wel in de Bijbel staan, maar die hoegenaamd in zichzelf helemaal geen betekenis hebben. Ik ben niet serieus. Nou ja, en anders zeg ik, de hoge getallen geldt dat in ieder geval voor. En ook bij de lagere zijn getallen waarvan ik echt niet kan zeggen wat het is. En als ik het wel zeg, dan kan ik alleen zeggen, nou ja, dat is wat ik ervan maak, dat is wat ik erin zie. En daar blijft het dan ook bij. Zie? Je moet het beschouwen als een eenvoudig hulpmiddel, als illustratie van Bijbelse waarheid. En daarbuiten, buiten de Bijbel, nou, ik denk dat je buiten de Bijbel niet verder telt dan 7 of zo. Of varianten daarop, in de natuur zal ik maar zeggen. Daar spelen aantallen helemaal geen rol. Dan gaat het om juist primaire getallen. Eventueel priemgetallen die nog wat zeggen in de natuur. De bloemblaadjes waar ik het net over had. En dat soort dingen meer. De vlakken van een kristal, zal ik maar zeggen. Noem maar wat. Hè. Regelmatige figuren die dan soms voorkomen. Maar daar heb je het echt wel mee gehad. Het zijn daar of de kleine getallen. Of het zijn de priemgetallen. Of het zijn kwadraten. Dat wil zeggen in het oog lopende getallen. Opvallende getallen die daar een rol spelen, die zijn dan altijd te herleiden tot weer de getallen tot onder de 10. Zo moeilijk is het verder ook niet. En voor de rest zullen wij de getallen bespreken wanneer we ze gewoon tegenkomen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel als zodanig. En hetzelfde geldt voor de typologie in het algemeen. Goed, daar zullen we het bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag bij elkaar mochten komen en ons bezig mochten houden met het woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord dat niet alleen maar bestaat uit een letterlijke uiteenzetting, maar het inderdaad dieper grijpt en gebruik maakt van alle mogelijkheden die de taal als uitdrukkingswijze met zich meedraagt. Wij danken u voor de rijkdom die we daarin vinden. We danken u ook dat blijkt dat soms eenvoudige woorden dikwijls een veel diepere betekenis hebben. Zodat het ons niet alleen wijst op de meest voor de hand liggende dingen in ons leven enerzijds, maar ook uw werk anderzijds. Maar dat het ons ook bij gelegenheid een vergezicht geeft in dingen die wij mensen niet kunnen zien of naspeuren. Maar we danken u dat u ze ons openbaart, dan wel laat doorschemeren in uw woord. Opdat we ons daarin zouden verdiepen en altijd zouden beseffen dat wat wij ook van dat woord kennen, het is nooit volkomen, het is nooit alles. Zodat het ons blijft boeien, zodat we ons daarin blijven verdiepen in plaats van ons over te geven aan de oppervlakkigheid en de onwetendheid vooral van deze wereld. We danken u dat we u mogen kennen als degene in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat waar wij tot u komen, u ons inleidt in die wijsheid. Opdat we zouden weten en daardoor zouden gebouwd worden in het geloof. Zouden gesterkt worden in de genade. Onze hoop zouden stellen op u. Omdat we u hebben leren kennen als die God die meer weet en ziet en meer kan. Dan wij mensen ons maar kunnen voorstellen. Wij danken u dan voor de rijkdom van uw belofte. Voor de kracht die er is in Christus, voor het nieuwe leven dat u ons in hem geschonken hebt. En we vragen u, wees u ons nabij. Niet alleen in het leven, maar vooral ook wanneer wij uw woord openen. Schijnt u met uw licht in onze harten. Opent u onze oren, onze ogen, onze harten, ons verstand, onze Bijbel. Opdat we gevuld mogen worden met uw woord en vervuld mogen worden tot al de volheid Gods. Amen.